Goedemorgen, broeders en zusters. Ik vind het een voorrecht om vanochtend weer in jullie midden te zijn. En ik zal jullie ook uitleggen waarom. De laatste keer dat ik hier was, was in april. Dat was ook meteen de eerste keer dat ik hier sprak. Toen heb ik jullie ontmoet. En een maand later, zoals velen van jullie weten, ben ik betrokken bij het werk van Israël en de Bijbel. Een maand later was de Israël en de Bijbel Landdag met Hemelvaartsdag. En ik stond er bij de deur om alle gasten te verwelkomen. En er kwamen een paar mensen. Ik denk, volgens mij ken ik jullie, je gezicht. Komen jullie niet uit Sliedrecht? Ja, inderdaad. Een paar mensen verder. Weer een bekend gezicht uit Sliedrecht. Nog een paar mensen weer heen. Wat bleek dat jullie met een hele bus gekomen waren. En dan zal ik jullie zeggen, dat was een enorme bemoediging voor ons. Want het werk wat wij als Israël en de Bijbel doen, daar komen we helaas ook veel strijd bij tegen. En niet alleen vanuit de wereld, die Israël veracht en die christenen veracht, maar ook vanuit de christenheid zelf helaas. Mensen die er niet achter staan als het evangelie aan het Joodse volk gebracht wordt. En wat is dan een bemoediging voor ons om zo in een gemeente te komen waar mensen in de eerste plaats Gods woord liefhebben en centraal stellen, maar daarnaast ook het Joodse volk liefhebben. En dat is helaas iets wat je nog maar weinig ziet in deze wereld. En daarom vind ik het een voorrecht om juist weer vanochtend in jullie midden te zijn en samen met jullie Gods woord te openen. Want het is in de wereld niet heel gebruikelijk om dat centraal te stellen. Sterker nog, tijdens de voorbereidingen voor deze preek las ik een aantal weblogs die ik regelmatig lees. Eentje daarvan wist ik dat het mensen zijn die heel vrij met het woord omgaan. Maar daar schreef een man die had gewoon besloten om het maar bepaalde gedeelten die hij moeilijk vond in de brieven van Paulus, om het daar gewoon maar niet met Paulus eens te zijn. En een aantal weken later las ik helaas van een voorganger die ik altijd hoog had staan, hoe die met Gods woord en met evangelisatie bezig was, dat hij besloten had om het op bepaalde gebieden maar gewoon niet met God eens te zijn. En dat is helaas de manier waarop veel vandaag de dag met Gods woord wordt omgegaan. We pikken eruit wat ons aanspreekt en de rest laten we links liggen. Of zelfs in sommige gevallen zeggen mensen gewoon, daar ben ik het niet mee eens. Laten we gauw naar het woord toe gaan om het zelf te gaan lezen. Ik wil met jullie gelezen uit Matteüs, het Matteüs-evangelie. Ik wil het hebben over de verzoeking in de woestijn, dat staat in Matteüs 4. Maar voor het verband wil ik ook iets lezen uit Matteüs 3. Dan wil ik in Matteüs 3 beginnen vanaf vers 13. Het is de geschiedenis die we allemaal kennen als de verzoeking in de woestijn. En zowel Matteüs als Lucas behandelen deze geschiedenis. En ik heb ervoor gekozen om het uit Matteüs te lezen. Lucas presenteert de volgorde van de verzoekingen net iets anders. Ik geloof zelf dat Matteüs de chronologische volgorde heeft aangehouden. En daarom wil ik vanochtend daaruit lezen. Hier en daar zal ik ook naar Lucas verwijzen, die juist weer wat details noemt die Matteüs niet noemt. Matteüs 3, vanaf vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en u komt naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven,
De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat ze u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Deze geschiedenis speelt zich af aan het begin van de openbare bediening van de Heer Jezus. Het enige wat daarvoor eigenlijk gebeurde hebben we net gelezen. En dat is de doop in de woestijn. Eigenlijk het allereerste openbare optreden van de Heer Jezus. Tot die tijd was hij opgegroeid bij Jozef en Maria. En we weten daar vanuit Gods woord een paar details van. Maar dit, bij de doop, bij de Jordaan, is het eerste moment dat hij echt in de openbaarheid treedt. En daarom heb ik dat erbij gelezen. Maar voordat hij echt na de doop aan zijn echte openbare bediening begint, waarin hij rondgaat door het land en predikt en geneest, is Jezus alleen. Dit gedeelte wat we hier lezen uit hoofdstuk 4 in de woestijn, daar was niemand bij. Hij was helemaal alleen in de woestijn. Ik geloof zelf dat hij het later aan zijn discipelen heeft verteld wat er gebeurd is, zodat zij dat konden opschrijven in de evangelieën. En net zoals hij dus aan het einde van zijn bediening, aan het kruis, helemaal alleen verlaten was door iedereen, zo begint hij ook zijn bediening in de eenzaamheid. We proberen zelf nog wel eens, als we verleidingen willen weerstaan, de eenzaamheid op te zoeken. In de geschiedenis is dat ook vaker gebeurd. Denk aan de kluizenaars, maar misschien kent u ook voorbeelden uit uw eigen leven. Maar dit gedeelte bewijst dat verleidingen, dat die niet voor te vluchten zijn. Zelfs niet als je alleen bent. Zelfs alleen komen de verleidingen op je af. Want de verleidingen komen niet alleen vanuit de wereld of vanuit andere mensen. De verleidingen komen, zoals we hier zien, ook bij Satan zelf vandaan, vanuit de geestelijke wereld. Maar de verleidingen kunnen ook zelfs vanuit onszelf komen. Dus de eenzaamheid gaat ons niet helpen. Wij proberen ons ervan af te schermen van die verleiding. En dat is goed om te doen. Maar eigenlijk is het nog veel belangrijker om te leren hoe we de verleidingen moeten weerstaan in plaats van ons ervan af te schermen. En laten we daarom vanochtend gaan kijken hoe onze Heer Jezus dat doet. En het is blijkbaar een belangrijk gedeelte geweest. Want de Heilige Geest zelf leidt de Heer Jezus naar de woestijn. Gelijk na de doop komt de Bij de doop komt de Heilige Geest op hem, dat zien we hier, in de vorm van een duif. En meteen leidt de Geest hem naar de woestijn. Lucas beschrijft het zo. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Een aantal weken geleden was mijn zoon ziek thuis op zondagochtend. Dus ik heb met hem samen naar de doopdienst hier zitten kijken. En ik weet vanuit mijn eigen geschiedenis, de gemeente waar ik ben opgegroeid, dan zeiden broeders nog wel eens tegen een dopeling, welkom in de strijd, als die het water uitkwam. Nou, als dat voor ons geldt, dat klopt, maar dat gold zeker voor de Heer Jezus zelf. Gelijk uit de doop, na de doop, kwam hij in de strijd terecht in de woestijn. Mensen zeggen wel eens, die verzoeking in de woestijn, die is voor de Heer Jezus toch niet moeilijk geweest. Hij kon met een knip in zijn vingers, kon hij de macht van Satan teniet doen. Hij was toch naast volledig mens God zelf. Dan is een verleiding toch niet moeilijk. Hij kon Satan toch prima weerstaan. Maar juist dat hij mens en God tegelijk was, was wat deze verleiding, deze verzoekingen zo moeilijk maakt. Sterker nog, ik durf zelfs te zeggen dat als ik dezelfde verzoeking in deze woestijn had gehad, dat ik ze had weerstaan. En dat is geen hoogmoed, dat is pure nederigheid. Want ik had zelf namelijk geen eens middelen om aan deze verzoekingen te voldoen. Als Satan mij had gevraagd, maak van die stenen brood, dan had ik daar de macht niet voor. Want ik ben gewoon maar een mens, zoals u en ik. Hij had het me wel kunnen vragen, maar ik had er niet eens aan kunnen voldoen. Ik had niet eens die verleiding daaraan kunnen toegeven. Maar de Heer Jezus, als God en mens tegelijk, die had de zwakheden van een mens zoals wij. Hij had honger, hij had 40 dagen gevast. Maar tegelijkertijd had hij juist ook de goddelijke macht om aan die verleidingen te voldoen. Hij had de dingen kunnen doen die Satan hem hier vraagt, waar hij hem toe verleidt. En juist dat maakt die verleidingen zo moeilijk, dat hij God en mens tegelijk was. De honger van een mens en de macht van God. Maar de Heer Jezus weerstaat de verleidingen. Hij gaat heel bewust de confrontatie ermee aan. En daar kun je verschillende redenen voor noemen. Maar ik denk dat de belangrijkste reden dat de Heer Jezus hier de confrontatie aangaat met die verleidingen, is om ons te leren hoe wij ermee om moeten gaan als mensen. Zijn doop was een voorbeeld voor ons, maar net zo goed, de verzoeking in de woestijn daarna is ook een voorbeeld voor ons. Want die verleiding is er ook voor ons. Ook wij komen in de woestijn terecht. De verzoeker komt ook bij ons aan de deur, ook vandaag de dag nog. En dan is de vraag wat ons antwoord op die verzoeking is. En dat zie je al aan het begin van de mensheid misgaan. De Heer Jezus ontmoet namelijk de verzoeker aan het begin van zijn bediening. Maar de mensheid als geheel heeft ook een bediening. En ook aan het begin van de bediening als mensheid kwam de verzoeker gelijk bij Adam en Eva. Toen was het niet in een woestijn, maar in de prachtigste tuin die je maar kan bedenken. Het paradijs zelf, in de Hof van Eden. De Bijbel noemt Christus de tweede Adam. En dat zie je eigenlijk ook hier heel letterlijk gebeuren. Waar Adam en Eva verleid werden, tracht de verzoeker ook de Heer Jezus zelf te verleiden. Maar met het grote verschil, daar waar Adam gefaald heeft en wij als gehele mensheid met hem, bewijst de Heer Jezus hier de perfecte mens te zijn, de perfecte Adam, omdat hij wel deze verleidingen weerstaat. En hoe hij dat doet, daar hoef je eigenlijk niet lang over te studeren. Het is eigenlijk zelfs zo eenvoudig hoe de Heer Jezus die verleidingen weerstaat, dat ik zelfs heb gedacht bij de voorbereidingen toen ik dit las, ben ik straks niet in 5 minuten klaar met mijn preek. Het enige wat de Heer Jezus namelijk telkens doet om de aanvallen af te staan, het enige wat hij gebruikt is het woord van God. Telkens antwoordt hij met er staat geschreven. En dat in de kern is eigenlijk al meteen het antwoord hoe de Heer Jezus de verleidingen weerstaat. Tuurlijk had hij de verleidingen ook wel op een andere manier kunnen afslaan. Hij had tenslotte sowieso alle macht. Hij was machtiger dan Satan. Hij had Satan ter plekke kunnen vernederen als hij dat had gewild. Hij had daarvoor geen bijbelcitaten nodig. En toch is het antwoord telkens, er staat geschreven. Jezus antwoordt telkens met teksten uit, zoals wij het Oude Testament noemen, toen de tijd zoals ze dat de Tenach hebben genoemd. We moeten eens bedenken, Jezus citeert uit de woorden die hij zelf door de Heilige Geest geïnspireerd bij de bijbelschrijvers heeft geschreven. De Heer Jezus had met elk ander woord kunnen antwoorden. Hij had helemaal geen bijbelcitaten nodig, want elk woord wat hij zegt was waarheid geweest. Ook als het geen citaat was geweest uit het Oude Testament. En toch kiest hij ervoor om heel bewust te citeren uit die geschreven woorden. Ook daarin heeft hij ons een voorbeeld nagelaten, door telkens te wijzen op het geschreven woord van God. Natuurlijk kan God ook op andere manieren dan door zijn geschreven woord tot ons spreken. En dat is ook heel belangrijk om daar bewust van te zijn. God kan direct tot ons spreken, op allerlei manieren. Maar telkens weer blijkt dat naast onze directe verbinding met God dat geschreven woord zo belangrijk is, dat we daarop kunnen teruggrijpen. Want het vormt namelijk niet alleen een basis voor onszelf waar we van op aan kunnen dat wat er staat 100% waarheid is. Ook in een gesprek met een ander. Als ik met u in gesprek ga en we discussiëren over wat nou de wil van God is, dan kan ik u zeggen, ja, dit heeft God tot mij gezegd, persoonlijk. Maar dan heeft u geen enkele grond om dat aan te nemen dan mijn woord. Maar omdat we het geschreven woord hebben, hebben we een gezamenlijk uitgangspunt waar we het over kunnen hebben om te zoeken naar de wil van God. We hebben een gezamenlijk fundament om over in gesprek te gaan, zoals dat in Timotheus staat, om daarmee te onderleggen, te weerleggen, te onderwijzen. En niet alleen naar elkaar toe, ook naar de geestelijke machten. En dat bewijst dit gedeelte zelf. Ook de machten in de geestelijke wereld moeten Gods geschreven woord als 100% waarheid erkennen. Als ik Satan ga antwoorden met mijn eigen woorden, nou, dan blijft er weinig over. Maar we hebben Gods woord gekregen als iets waar we van op aan kunnen. En waar ook de geestelijke machten van moeten erkennen dat dit 100% waarheid is en dat ze daar niet omheen kunnen. Als we het gedeelte wat nader gaan bestuderen, dan is het opvallend dat de Heer Jezus niet alleen consequent uit de Tanach citeert. Dat is logisch ook, want het Nieuwe Testament was er nog niet. Hij citeert ook telkens uit hetzelfde Bijbelboek. En niet alleen uit hetzelfde Bijbelboek, ook telkens uit hetzelfde gedeelte van dat Bijbelboek. Hij citeert tot 3 keer toe uit Deuteronomium. En de Hebreeuwse naam van Deuteronomium is Devarim. Nou, iemand die Hebreeuws kent, dat is een van de eerste woorden. Devarim betekent woorden. Het is alsof de Heer Jezus wil onderstrepen, het gaat om Gods woord. Het gaat om die woorden van God die je moet gebruiken. Devarim. Maar hij gaat nog een stap verder, zoals ik zei. Hij citeert niet alleen uit Deuteronomium, maar specifiek uit Deuteronomium 6 en 8. Elk van deze 3 citaten komt uit een preek, zou je kunnen zeggen, die Mozes gehouden heeft. Het volk had door de woestijn getrokken, stond bij de rivier de Jordaan voor het beloofde land tegenover Jericho, Bet Peor. En daar gaat Mozes het volk toespreken vlak voor zijn dood. Nadat het volk door het water is gegaan van de Rode Zee, heeft het 40 jaar in de woestijn gezworven en nu staan ze voor het beloofde land, voor het begin van wat God hen beloofd heeft. Klinkt dat niet bekend? Door het water gaan, in de woestijn zijn en aan het begin van je bediening staan. Dat is precies wat de Heer Jezus hier deed. Geen 40 jaar, maar 40 dagen. Na zijn doop, door het water gegaan, 40 dagen in de woestijn en klaarstaan voor zijn openbare optreden, dat wat God heeft aangekondigd. De Heer Jezus verwijst niet alleen naar hoe Adam gefaald heeft bij de verzoekingen. En daar bewijst de perfecte mens te zijn. De Heer Jezus laat ook zien hoe Israël gefaald heeft in de woestijn en de verleidingen niet heeft weerstaan. Maar de Heer Jezus bewijst perfect hoe hij als de Messias van Israël wel die verleidingen weerstaat. Hoe zij hadden dat moeten doen en hoe dat in hem vervuld wordt. Laten we de verzoeking eens door gaan nemen. De eerste verzoeking. Overigens zou het goed kunnen dat er meer verzoekingen waren. Er staat dat de Heer Jezus 40 dagen lang verzocht werd. En mensen hebben daar nog wel eens discussie over. Maar eigenlijk is die discussie niet zo nodig. Want de evangelieschrijvers hebben door de Heilige Geest geïnspireerd 3 van deze verzoekingen opgeschreven. En laten we ons daar dan ook op richten. De Heilige Geest vond het belangrijk dat we van deze 3 kennis hadden. Dus of het er nou meer geweest zijn of niet, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. De eerste verzoeking, die staat in vers 3 en 4, daar staat: de verzoeker kwam bij hem en zei: als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei: er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Vlak hiervoor hebben we net gelezen bij de doop, vlak voor deze geschiedenis, is er notabene een stem uit de hemel geweest die zei: deze is mijn geliefde zoon. En Satan komt er meteen bij om die woorden in twijfel te trekken. Als u Gods zoon bent. Zijn tactiek is nog niets veranderd sinds de Hof van Eden. Daar waar God toen dingen had gezegd, daar komt hij ze gelijk in twijfel trekken. In Genesis 3, vers 1 komt hij ook bij Eva en dan zegt hij: is het echt zo dat God gezegd heeft? En dan gaat hij verder. Dat is een belangrijke les om te leren. Het is belangrijk om Satans tactieken te kennen. Als God tot ons spreekt, ons een boodschap geeft, moeten we erop rekenen dat de eerste die erbij is om dat in twijfel te trekken en overhoop te halen, Satan zelf is. En juist daarom mogen we zo dankbaar zijn voor dat geschreven woord. Daar kunnen we namelijk alles aan verifiëren, zelfs als Satan aan de deur komt en wat zegt. En dan kunnen we Gods woord, geschreven woord, ernaast houden. Dat is precies wat bijvoorbeeld de Bereërs deden toen Paulus en Silas tot hen spraken. Daar zegt Handelingen 17, vers 11, dat zij het woord ontvingen en dagelijks de schriften onderzochten of het zo was. En ook dat kunt u opzoeken. Want dat moet u net zo goed bij mij doen of ieder ander die tot u spreekt. Ga zelf na in Gods geschreven woord of het zo is wat iemand zegt. Niet alleen de tactiek van Satan is hetzelfde, maar ook het onderwerp van de verleiding is hetzelfde als bij Adam en Eva. In beide gevallen is het eerste verleiding voedsel. Waar Adam en Eva werden verleid met een prachtige vrucht, wordt Jezus verleid met een stuk brood in de woestijn. En reken maar dat dat een verleiding is als je 40 dagen niets hebt gegeten. Maar deze verleiding was niet alleen zozeer gewoon maar een verleiding voor de maag, om je honger te stillen. De vraag van Satan gaat namelijk direct in op de aard van Jezus' missie hier op aarde. Zijn komst als de Messias, de gezalfde van God, de verlosser van Israël. De Joden namelijk in die tijd verwachten een Messias, en terecht, die dezelfde tekenen zou doen als Mozes. Terecht, want Mozes heeft gezegd dat een profeet zou opstaan groter dan hij. En bij die tekenen van Mozes hoort dus ook het manna, het voedsel in de woestijn. En natuurlijk kon de Heer Jezus zo'n teken doen. Natuurlijk kon hij zijn volk brood geven. En dat heeft hij ook bewezen later. Bij de wonderbare spijziging heeft hij tot twee keer toe de mensen gevoed. Hij heeft ook daadwerkelijk de tekenen van Mozes gedaan. Maar het grote verschil ten opzichte van de wonderbare spijziging is dat hij hier wordt verleid om dit teken ten behoeve van zichzelf te doen. Niet om te laten zien wie hij is als Messias aan het volk. Niet om te laten zien dat hij Gods gezondene is. Als hij hier het teken van de broden in de woestijn zou doen, dan zou dat alleen zijn om zijn eigen behoefte te stillen. Zijn eigen honger te stillen. Dat is ook precies wat Jacobus zegt in zijn brief. In Jacobus 1, vers 14 zegt Jacobus: ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Dat is een van de belangrijkste redenen om aan verleidingen te beantwoorden. Onze eigen begeerte, onze eigen behoefte, onze eigen verlangens te stillen. Dat is onze grootste verleiding. Ons eigen ik voorop stellen in alles wat we doen. Ons eigen wensen. Maar Jezus weerstaat die verleiding met een citaat uit Deuteronomium 8. Deuteronomium 8, vers 3. Daar staat: hij verootmoedigt u. Ik lees hem even compleet. Er staat namelijk nog iets meer dan wat Jezus hier citeert, Heer Jezus. Daar staat: hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. Het mooie is dat in plaats van zijn eigen ik voorop te stellen en inderdaad brood te maken van die stenen, de Heer Jezus hier een tekst citeert die staat in de context van verootmoediging. Hij verootmoedigde u, zegt Mozes tegen het volk. De Heere God verootmoedigde het volk. En de Heer Jezus citeert dus een tekst die precies over het tegenovergesteld gaat als je dan als je eigen ik voorop stellen. Het is onze taak om nederig te worden. We denken zo vaak zelf te weten hoe we ons leven moeten inrichten, maar met die eigen ideeën komen we niet. Willen we werkelijk leven, zegt deze tekst, dan zullen we het moeten inrichten naar het woord van de Heer. De mens leeft van alles wat uit de mond van de Heer komt. En natuurlijk hebben we ons brood nodig, maar dat is niet wat ons werkelijk doet leven. Wat ons werkelijk doet leven zijn de woorden van God. Hoe vaak eet u op een dag? Ontbijt, lunch, middags en misschien nog eens wat tussendoor. En dan ga ik een gemene vraag stellen. Hoe vaak bent u met Gods woord bezig op een dag? Mozes en de Heer Jezus zelf vergelijken het gebruik van Gods woord direct met het eten van brood. En natuurlijk gaat het niet om de exacte aantallen dat we precies evenveel met Gods woord moeten bezig zijn als met het eten van brood. Het gaat niet om een gedwongen structuur dat we 's morgens, 's middags en 's avonds ook in Gods woord lezen, net zoals dat we eten. Maar het gaat wel om een houding. Als we willen leven zoals God het bedoelt, dan moeten we ook naar Gods woord leven. En dan kunnen we niet kiezen wat ons aanspreekt in de woorden van God, zoals ik aan het begin over had. We kunnen niet kiezen, dit ben ik met hem eens en dit niet. We moeten leven van alles wat uit de mond van God komt. Of dat nu troost is of oordeel, geslachtsregisters of profetie, Oude Testament of Nieuwe Testament. We moeten leven van elk woord van God. De complete Bijbel, van kaft tot kaft, is aan ons gegeven om tot ons te nemen als voedsel. En daarin kunnen we niet kiezen. We moeten de Bijbel weer volledig gaan lezen. Colossenzen 3, vers 16 zegt dat we het rijkelijk in ons moeten laten wonen. Nou, dat geeft iets aan van hoe we ermee om moeten gaan. Rijkelijk, we moeten ervan overvloeien als het ware. Het moet in ons wonen. Het moet niet iets zijn wat we af en toe tot ons nemen, maar we moeten ermee bezig zijn. We moeten het gaan behandelen als onze dagelijkse maaltijden. Onze dagelijkse maaltijden gebruiken we omdat we dat ons in leven houdt. Nou, met Gods woord is het precies zo. Dat houdt ons in leven. Het leven zoals God het bedoeld heeft. Dan de tweede verzoeking. In vers 5. Er staat, toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Je moet deze tekst eens op hun laten werken. Dat Satan hier zelf met de Bijbel aankomt. De Bijbel, uit de Bijbel citeren op zichzelf is dus zelfs nog geen garantie voor de waarheid spreken. Zelfs niet als je het op een heilige plaats doet. De duivel zelf citeert hier Gods woord uit de psalmen. En hij doet het nog op een heilige plaats ook. Op de tempel in Jeruzalem. En toch spreekt hij niet de waarheid en verdraait hij Gods woord. Hij citeert een tekst uit Psalm 91. Overigens een psalm waarin je zou kunnen lezen waar de slang zelf vertrapt wordt als hij even iets verder had gelezen. Ik zal een ander voorbeeld geven. Want als je namelijk de Bijbel verkeerd gebruikt, kan je hem eigenlijk alles laten zeggen wat je wilt. Als student was ik veel met evangelisatie op straat bezig en toen las ik de boeken van Peter Schelen. En die geeft daar een mooi voorbeeld van hoe je teksten uit zijn verband kunt drukken. Hij ging heen en hing zich op. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Twee teksten uit Matthäus en Lucas. En als ik u dit zo voorlees, dan snapt ieder van u dat het onzin is dat ik deze twee teksten combineer. Maar helaas is dat niet alles zo duidelijk als we met Gods woord bezig gaan. Hier spreekt het voor zich bij dit voorbeeld. Maar in veel gevallen ligt het veel verfijnder en veel moeilijker. Wat is dan de oplossing om wel te weten wanneer Gods woord goed gebruikt wordt? Eigenlijk heel eenvoudig. Alles in zijn context lezen. Als Satan namelijk volledig Psalm 91 had geciteerd, dan was er iets heel anders uitgekomen. Dan had hij ook voor gelezen dat de slang vertrapt zou worden. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft een stukje gepakt en dat uit zijn verband gehaald en in een hele andere context gezet. En dat is voor ons best moeilijk om dingen in zijn context te lezen. Wij zijn namelijk heel erg gewend ons aan de afscheidingen te houden. En afscheidingen kunnen heel handig zijn. Ik ben op weg hier naartoe gereden. En ik heb me keurig aan de lijnen gehouden die op de weg gemarkeerd stonden. Dan zijn afscheidingen heel handig om te weten dat ik op de goede strook rijd en er niet tegelijkertijd een andere weggebruiker rijdt. Afscheidingen kunnen ook heel handig zijn bij de achtertuin. Dat ik een schutting tussen onze twee tuinen heb staan, tussen die van mij en die van mijn buurman, zorgt dat mijn kinderen niet telkens in hun tuin rennen. Dus afscheidingen kunnen heel handig zijn, maar soms staan ze ons bij Gods woord wel eens in de weg. Denkt u eens na, toen Paulus zijn brieven schreef, zou hij bij elke zin een nummertje hebben gezet? En na elke zoveel versen nog een nummertje om het hoofdstuk neer te zetten? En dan zeg ik niet dat die hoofdstuknummers en die versnummers in de Bijbel verkeerd zijn, want ze zijn heel handig, anders was u net een uur aan het opzoeken geweest welke tekst ik citeerde. Dus tuurlijk zijn ze nuttig. Maar we moeten wel in de gaten houden dat wanneer er een hoofdstuknummer staat, dat we niet per se hoeven te stoppen met lezen. Sterker nog, dat het wel eens goed kan zijn om door te lezen. Dat is precies waarom ik vanochtend in hoofdstuk 3 begon. Omdat hoofdstuk 3 van Matteüs direct samenhangt met hoofdstuk 4. Die horen bij elkaar. Toen de Korintiërs de brief van Paulus lazen, toen hebben ze waarschijnlijk in één stuk doorgelezen. Want het begin en het einde van de Korinthebrief, dat hoorde bij elkaar. Van de Galatenbrief en noem maar op. En dat is wel eens goed om te gaan doen. Doorlezen. En wat we daarnaast ook moeten doen, is wat de Heer Jezus hier eigenlijk precies doet. Waar die Satan mee confronteert. Schrift met schrift vergelijken. Satan noemt een tekst en de Heer Jezus stelt er een tekst tegenover waaruit blijkt dat Satan hem op een verkeerde manier citeert. Gods woord is namelijk één geheel. Daar hebben wel heel wat menselijke schrijvers aan gewerkt, maar achter elk van die menselijke schrijvers, door elk van die menselijke schrijvers, was er maar één schrijver aan het werk, de Heilige Geest zelf, die hen heeft geïnspireerd en heeft geleid bij het schrijven daarvan. De Bijbel is één geheel. Als Satan een tekst uit de Psalmen pakt, dan pakt de Heer Jezus er een gedeelte uit Deuteronomium bij. En dit keer is dat hoofdstuk 6, vers 16 in Deuteronomium. En het gekke is eigenlijk, voor ons is, als we het over de Bijbel hebben, is dit nieuw. Maar in het dagelijks leven is het heel logisch. Als ik iets tegen u zeg, wat u niet zo goed begrijpt, naar wie gaat u toe om te vragen wat ik bedoel? Ik kan naar uw buurman vragen, maar die weet het misschien ook niet eens wat ik bedoeld heb. Als ik iets zeg wat u niet begrijpt, dan komt u in de eerste plaats naar mij toe om te vragen wat ik heb bedoeld ermee. En eigenlijk moeten we dat ook met Gods woord doen. Als we een gedeelte van wat God tot ons zegt in zijn woord niet begrijpen, dan moeten we naar de Heer zelf toe gaan voor dat antwoord. Laten we opzoeken in een ander gedeelte wat hij erover zegt. Vaak legt de Bijbel, eigenlijk altijd, legt de Bijbel zichzelf uit. We kunnen het beste in de Bijbel naar het antwoord gaan zoeken op de vragen die we hebben bij de Bijbel. Misschien komen nu wel allemaal ja maars bij u op. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja maar, ik heb niet zoveel tijd om de hele Bijbel te lezen. Ik weet niet zo goed waar ik die andere teksten op moet zoeken. Ik ben niet slim genoeg om de Bijbel te bestuderen. En dan snap ik die punten. Er zijn heel veel punten aan te voeren die heel terecht lijken. En we leven namelijk ook in een tijd waarin we alles nu willen weten. Dat is wel eens goed om bij stil te staan. Ook de tijdgeest waarin we leven, die maakt het moeilijk om goede Bijbelstudie te doen. We willen namelijk alles nu weten. Als wij aan tafel zitten te eten en mijn vrouw heeft wat eten klaargemaakt waar cashewnoten in zitten, hebben we meegemaakt. Vraagt mijn zoon van 6 aan mij: pap, hoe groeien cashewnoten eigenlijk? Nou, daar moest ik eigenlijk ook wel even over nadenken hoe dat zat. Ik zei, weet je wat, we zoeken het op. Dus ik pak mijn telefoon erbij, mijn smartphone, Google cashewnoten. En ik laat mijn zoon prachtig zien hoe cashewnoten aan de plant groeien, met foto erbij, met uitleg. Dat is de cultuur die we gewend zijn tegenwoordig. Als we iets niet weten, dan zoeken we het op en we weten het binnen 3 seconden. We zijn niet meer gewend tijd te steken in onderzoeken. We leven in een tijd waar heel veel informatie beschikbaar is, maar heel weinig kennis is. En daarnaast, wat we in deze tijd ook merken, naast de Google-cultuur noem ik het maar, is dat we ook gewend zijn het heel makkelijk voor onszelf te maken. Onze hele cultuur staat bol van de zelfverheerlijking. Neem alleen al de selfie. Alles in onze cultuur draait om onszelf. Ik weet niet wie de Facebook heeft. Als u Facebook heeft, dan zult u allemaal herkennen dat het levens van die andere mensen die u in de Facebook hebben, heeft allemaal prachtig lijken. Mensen zetten allemaal op hun eigen Facebook hun prachtige momenten waar het goed gaat met hunzelf, wat prachtig is. En het lijkt alsof de ander een prachtig leven heeft. Maar in feite zijn we bezig met een bepaalde vorm van zelfverheerlijking. En deze cultuur, dit zijn maar voorbeelden van dingen die door onze hele cultuur verweven zitten. Die gaat aan ons als christenen helaas niet voorbij. Want dit gebeurt ook in de kerk. Als ik met mijn Bijbelstudie bezig ben en ik ben even vergeten waar een tekst staat, dan google ik hem eventjes. Dan weet ik de zin in mijn Google die ik nog wel weet. En ik heb zo de juiste tekstverwijzing boven. Als ik 's ochtends even geen tijd heb om mijn Bijbel te lezen, dan pak ik op mijn telefoon, dan heb ik een mooie app, pak het vers van de dag erbij. Dan heb ik een mooi Bijbeltekst om dan te lezen. Als onze Bijbel te zwaar is om onze tas te stoppen op weg naar de dienst, is dat niet zo erg, want we hebben onze telefoon bij ons. En dan kunnen we hem zo in de dienst met onze telefoon de tekst opzoeken. Maar ondertussen weten we niet meer welke tekst waar staat. En als ik mijn telefoon vergeten ben, is dat ook nog niet zo erg, want de tekst staat wel op het scherm gebeamerd. Allemaal op zich hulpmiddelen die niet zo verkeerd zijn. Maar ze zorgen wel voor een probleem, want we kennen onze eigen Bijbel niet meer. We zijn niet meer gewend erin te studeren en ermee om te gaan. En eigenlijk is die tijd niet zoveel veranderd. Want de tekst waaruit de Heer Jezus citeert, dat gaat over het volk dat in de woestijn water wil hebben. En wanneer willen ze het hebben? Ze willen het nu hebben. En dat is precies de houding die wij vaak ook hebben. Ook zij waren al uit op hun eigen gemak en de dingen nu meteen hebben. En ik zei al, dat zijn allemaal dingen, allemaal hulpmiddelen die ik noemde, die op zichzelf niet zo verkeerd zijn. Maar als we inderdaad telkens alles op onze telefoon doorzoeken of op de beamer lezen, dan ken je je eigen Bijbel niet meer. Het is zo belangrijk om die Bijbel te kennen, te weten wat waar staat. Ik geloof dat er wel eens een tijd zou kunnen komen waarin al onze iPads en iPhones waardeloos zullen worden en we misschien alleen nog maar dit geschreven woord hebben. Het boek waarin we kunnen lezen en waarin we de dingen kunnen opzoeken. Het is zo belangrijk om dat woord dan te kennen en bestudeerd te hebben. Maar tegelijkertijd, we hebben natuurlijk heel veel vragen gehad over hoe moeilijk het is om te weten waar die tekst staat. Als we hulpmiddelen dan hebben, laten we ze goed inzetten. Laten we ze gebruiken om Bijbelstudie te doen. En laten we ze gebruiken om de tekst op te zoeken die daarbij hoort. Er zijn prachtige hulpmiddelen voor met Bijbel-apps en dingen die je waar kunt opzoeken. En studietools die ons ook voor mensen die het misschien iets moeilijker vinden, prachtig de goede teksten bij de tekst kunnen zoeken. Maar ook als u die niet heeft, uw Bijbel, de meeste vertalingen, staat heel keurig onder een gedeelte al een aantal tekstverwijzingen. Dat zijn ze misschien nog niet allemaal, niet alle gedeeltes die erbij horen. Maar heeft u in ieder geval een goed startpunt om eens verder te gaan lezen. En natuurlijk zijn er ook nog gewoon de boeken zoals de concordanties en de studieboeken. Er zijn genoeg hulpmiddelen voorhanden. We leven in een cultuur waarin er ook heel veel hulpmiddelen voorhanden zijn om Bijbelstudie te doen. Ook als je dat zelf moeilijk vindt. Maar sterker nog, naast al die hulpmiddelen hoeven we echt geen studiebol te zijn om de Bijbel te bestuderen. Sterker nog, de beste Bijbeluitlegger woont in u. Zelfs de grootste, meest geleerde professor die de Bijbel wil bestuderen, maakt me niet uit hoeveel jaar theologie die heeft gestudeerd, wil hij de Bijbel uitleggen, dan heeft u de Heilige Geest nodig die in hem woont. En die woont in ons allemaal, of u nou heeft doorgestudeerd of niet. En dat is de beste uitlegger die er maar is. 2 Petrus 1 vers 20 zegt: dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Efeze noemt de Bijbel het zwaard van de Geest. Wij moeten het zwaard gebruiken, maar de Heilige Geest moet het in ons laten werken. Als u gaat studeren en u denkt dat u tekort schiet, vraag heel eenvoudig de Heilige Geest om hulp om Gods woord te begrijpen. En de Heilige Geest wil graag antwoorden. Goed, wil dat dan zeggen dat u nooit meer zomaar bij uw ontbijt of tussendoor een gedeelte mag lezen en het zo op u in laten werken? Of dat u gelijk de hele Bijbel door moet spitten om andere gedeelten erbij te zoeken? Natuurlijk mag dat wel. We mogen Gods woord zo lezen en daarvan genieten wat het tot ons zegt. Maar het is wel eens goed, en daar schieten we vaak tekort in, om daarnaast gewoon te zorgen dat je de studie doet. En dat maakt het ook veel makkelijker. Als je gewoon over langere tijd een onderwerp studeert, kan je de volgende keer dat je ergens gewoon eenvoudig een gedeelte leest en dat onderwerp komt aan de orde, hoef je dat niet meer helemaal door te spitten. Is dat achtergrondinformatie die je hebt? Sterker nog, die studie maakt het je dus makkelijker om zomaar een keer een gedeelte te pakken en te gaan lezen en daarvan te genieten wat God daarin zegt en wat God daarin doet. Zorg dus dat we naast het gewone lezen ook de studie doen, maar ook bijvoorbeeld de stukken eens pakken die ons wat minder liggen, die we moeilijk vinden. Want we moeten leven van elk woord van God. En lukt dat niet? Zoek er dan de hulpmiddelen bij of vraag misschien eens een broeder of zuster die u vertrouwt om hulp. Hoe moet ik dit aanpakken? Ik begrijp dit niet goed in Gods woord. Waar moet ik op zoek gaan? Wilt u me eens helpen? Dan komt de derde verzoeking in vers 8 en 9. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem: dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Bij de eerste verzoeking laat de Heer Jezus zien dat Gods woord als brood voor ons is. Brood dat ons leven geeft. Maar hier zien we dat Gods woord niet alleen ons brood is, dat het leven geeft, maar ook ons zwaard dat het leven beschermt wat we hebben. De Heer Jezus gebruikt het woord als een zwaard, zelfs om de Satan weg te sturen. Ga weg, Satan. Dit is zelfs de laatste verzoeking waarmee hij de Satan ook echt weet weg te sturen tot een bepaalde tijd. Staat er in Lucas bij, als ik dat goed heb. Satan biedt hier als een overste van de wereld op dat moment tegen Jezus alle koninkrijken van de wereld aan. En dat is nogal een aanbod. En daar praten we vaak makkelijk overheen, over deze verzoeking. Maar als we er goed over nadenken, biedt Satan eigenlijk de Heer Jezus aan. Een van de redenen waarvoor hij op aarde is gekomen. Een van de doelen van de Heer Jezus als Messias is namelijk dat hij straks als koning zal regeren. En we weten uit Gods woord dat dat nu nog niet het geval is. Vanaf het moment dat God Israël uitkiest als zijn koninkrijk van priesters, staan er andere koninkrijken tegenop. En Satan biedt nu de Heer Jezus de mogelijkheid om die strijd te stoppen tussen het koninkrijk van God en al die andere koninkrijken van de wereld. Hij biedt hem in één moment, biedt hij hem al die koninkrijken aan, waarvan het de bedoeling is dat hij daar straks als koning over zal regeren. Sterker nog, als je deze lijn doortrekt, biedt Satan de Heer Jezus in zekere zin een omweg om het kruis. De Heer Jezus moest als koning gaan regeren, maar voor die tijd moest hij lijden en sterven. Maar Satan biedt hem een mogelijkheid om af te snijden. Een shortcut te nemen. aan het begin van zijn bediening, voor zijn openbare optreden, en de Heer Jezus wist wat hem hier op aarde te wachten stond, krijgt hij het aanbod om daar de kortere route te nemen. Hij kon kiezen tussen Satans wil doen en het koningschap snel krijgen, of Gods wil doen en de lange en diepe weg gaan. Als hij de korte weg had gekozen, dan zou hij koning geworden zijn, maar ten koste van ons. Dan was hij namelijk om het kruis heen gegaan. Het kruis waarvoor hij ook gekomen was, het lijden. We hebben het gezongen vanochtend, dat zijn bloed dat ons reinigt en ons vrijmaakt van zonde. Dan hadden wij dat niet gehad, dan was hij koning geworden, maar hadden wij nooit tot God kunnen naderen. We hadden zijn offer nodig om die vergeving te krijgen en die toegang te krijgen. Als je hierover nadenkt, dan kan je alleen maar stil worden en de Heer prijzen dat hij dit aanbod van Satan heeft afgeslagen en toch gekozen heeft voor die diepe lijdensweg, wat onze redding heeft betekend. En als hij daar dan in die lijdensweg is, als hij tenslotte aan het kruis hangt, op het zwaarste punt van het lijden, volledig vernederd, afgestoten door de mensen en door de hemel, beladen met onze zonden, dan komen diezelfde verzoekingen die hij aan het begin van zijn bediening kreeg, die komen daar terug. Ook daar werd naar hem geroepen, als u Gods zoon bent, als hij de koning van Israël is, kom dan van dat kruis af en zo verder. Dezelfde uitdagingen, dezelfde verzoekingen die Satan hem presenteert, worden daar door de mensen die bij het kruis staan naar hem geroepen eigenlijk. Als u Gods zoon bent, of laat God u verlossen, wat op hetzelfde feit op hetzelfde neerkomt als wat Satan zegt. En wat antwoordt de Heer Jezus dan? Ook daar, zelfs aan het kruis, citeert hij het woord van God. Hij begint met, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Tot aan, het is volbracht. En u moet thuis maar eens opzoeken, Psalm 22. Dit zijn de eerste, eigenlijk in feite, de eerste en de laatste woorden van Psalm 22. Zelfs op het zwaartepunt van het lijden, op het diepste moment wat de Heer Jezus hier op aarde gekend heeft. En als er dan de verzoekingen komen, nog steeds citeert hij het woord van God. Als de Heer Jezus het zelfs dan heeft gedaan, hoe gaan wij er dan mee om? Met dat woord van God? Laten we het eigenlijk zoals Paulus aan Timotheus schrijft. Laten we het gaan lezen, gaan bestuderen en mee worstelen. Ook als we het moeilijk vinden. Laten we ermee weerleggen als er dingen op ons afkomen. En laten we al die dingen doen alsof ons leven ervan afhangt. Want dat is precies het geval. Ik wil afsluiten met een tekst uit Hebreeën. Hebreeën 4 vanaf vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus de Zoon van God, laten we aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Amen.